Dat is PNL DLO, PNL Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen nieuwtjes uit de VS. Weer even van Amstel daarna. Nou, die beginnen natuurlijk weer uitgebreid over de Hamvention die eraan zit te komen in mei. En daar zijn ze volop aan het voorbereiden. Met de Amstel stand die daar moet komen en alle demonstraties, lezingen, forumtoestanden, nou ja, noem maar op. Dus alle vrijwilligers zijn flink aan de slag. Dus goed, een beetje buiten ons bereik. Dan de DCC, de Digitale Communicatieconferentie, die eraan zit te komen. 31 juli moet iedereen zijn, zijn verhalen ingeleverd hebben. Als iemand een presentatie wil geven. Dus dan weet je wat er gaat gebeuren. In Albuquerque in New Mexico gaat het dus plaatsvinden 14 tot 16 september. Uitgebreid lijst van onderwerpen. Allerlei dingen die iets digitaal zijn. Nou, dat is tegenwoordig bijna alles, dus ga maar na. Het begint natuurlijk al met SDR, maar ook alle mogelijke andere digitale dingen. Zoals digitale spraak en andere digitale communicatiemogelijkheden, al dan niet via satellieten, want het gaat natuurlijk veel breder dan dat. Maar satellieten spelen ook een dikke rol. En dan DSP en dat soort zaken natuurlijk. Maar goed, voor de liefhebbers. Nou, in Engeland zitten ze nog na te genieten van de Ares-verbinding van vorige week. Met de King's High School voor meisjes. En die hebben dus zo'n groot succes gehad. Er is... Ja, er zijn in de media nog heel wat verhalen terug te vinden in Engeland. BBC heeft er een uitzending aan gewijd. Kun je allemaal nog terugkijken. En dat was weer een flink feest. Goed, Amstel UK bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Space Colloquium in oktober. Dus het is niet meer eind juli zoals gebruikelijk, maar tegenwoordig dus in oktober. 13 en 14 oktober samen met de RSGB-conventie in Kent Hill Park Conference Center in Milton Keynes. Als je daar naartoe wil, kun je dus nu gaan voorbereiden en aanmelden. Maar ze nodigen nu vast mensen uit voor presentaties, lezingen en dat soort dingen. Het is niet echt nodig zelf aanwezig te zijn bij zo'n presentatie, maar als je iets hebt, stuur het wel op tijd in. Dan kunnen ze er alvast naar kijken en opnemen en de proceedings en zo. Goed, ARIS-verbindingen. Ja, eigenlijk alleen maar twee verbindingen met de VS gepland. Op 3 mei. Twee omlopen achter elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk buiten ons bereik, dus... Daar hebben we niks aan. Nou, verder. Ja, er is een amateursatelliet ontdekt die eigenlijk al lang boven hing, maar die waarvan iedereen dacht dat die kapot was. Een Chinese satelliet die aanvankelijk bekend stond als Huayan 1, oftewel HA1, maar die na de lancering werd herdoopt in Zhou Enlai. Genoemd naar een vroegere premier. En ja, die satelliet die moest dus van alles gaan doen, maar er was op de downlink-frequenties helemaal niks te horen. Nu is duidelijk waarom daar niks te horen was. Ze zitten namelijk op een andere frequentie dan gepland. En ook andere frequentie dan gecoördineerd door de IARU. Want ze hadden met de telemetrie moeten zitten op 437.350. En er zit ook een FM-relais in de satelliet met de downlink op 436.950. Maar daar is allemaal niks te horen geweest. Want nu blijkt dat de telemetrie zit op 437.650 of daar in de buurt. En daar is de satelliet ontdekt onlangs. Aanvankelijk grote vraagtekens van wat is dit, waar komt dit vandaan enzovoort. De satelliet die heeft als roepnaam Bravo India 4 Sierra Tango. Dus daaraan zie je dat het een Chinees is. En dan zegt hij dat de telemetrie zeg maar afkomstig is van A6 Space. Nou, dat is dan kennelijk het Chinese bedrijf wat die satelliet gebouwd heeft. Het is een beetje geheimzinnig allemaal. Dus of het nou... of de frequentie precies klopt, 640 of 650. Een beetje onduidelijk. Het is 9600 baud BPSK. Elke 10 seconden doet hij een uitzending. Maar goed, als dat klopt, dan is het dus inderdaad de bekende satelliet Show and Light die in januari gelanceerd is, samen met TI-2 en TI-6 en andere bekende satellieten. Maar deze die liet nooit iets van zich horen, dus we dachten dat hij gewoon kapot was. Maar nu blijkt hij toch de hele tijd stiekem wel te zitten zenden op een andere frequentie. Het is een satelliet van een soort school in China. Het Hainan Youth Comprehensive Development Base. Nou ja, voor teenagers die dus die satelliet hebben gebouwd samen met professionals natuurlijk. En die satelliet heeft allerlei leuke dingen aan boord. Onder andere hoge resolutie camera en dat soort dingen. Maar ook een FM relais voor amateurs en een slow scan tv systeem. Ze willen onder andere dan telemetrie uitzenden via SSTV. Dat is weer eens wat anders. En ook kan dat relais gebruikt worden voor SSTV. Dat is ook weer eens iets nieuws. Maar tot nu toe lijkt het alleen nog maar gewoon telemetrie te zijn. 9600 baud telemetrie, voor zover dat te begrijpen is uit de data. Maar dat kan dus interessant worden. Als ze nou inderdaad die satelliet goed werkend krijgen, dan kan dat nog een leuke nieuwe aanwinst worden voor amateurs. Want dan hebben we weer een FM-relais erbij, plus wat SSTV-mogelijkheden. Het gaat dus om een 2-unit CubeSat met objectnummer 43156, dus 43156. Oftewel 2018-008 Bravo. En is het afwachten wat er gaat gebeuren. De baanparameters die zijn natuurlijk niet te vinden in amateurkringen zo gauw. Omdat iedereen ervan uitging dat die satelliet toch niks deed. Maar misschien moet die toch maar hier en daar gepubliceerd gaan worden. Zodat mensen hem kunnen gaan volgen. En dan afwachten of die door de Chinezen alsnog ingeschakeld gaat worden. Want dat is nog niet zeker. Dus dat is even een leuke verrassing. Stiekem ineens een amateur satelliet erbij. Het FM-relais, zoals aangegeven, downlink op 436.950. En als het dan werkt, zit de uplink op 145.930. Althans, dat is afgesproken. Maar ja, ze zitten al met de telemetrie op een andere frequentie, dus je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Maar we zullen zien. Goed, andere amateursatellieten. UCube-1, die werkt, maar niet altijd te gebruiken. Maar in principe kan die dus wel ook voor amateurgebruik beschikbaar zijn. Falconsat 3 met packet en bulletin systeem. Paxat ID dus. Met 9600 baud, dat doet prima. Oscar 7, meest mode B, maar hij begint toch steeds vaker nu in mode A te verschijnen. Blijkbaar trekt hij het allemaal niet zo heel erg. Bij het minste of de geringste overbelasting schiet hij in mode A. En bij de volgende omloop is hij weer gereset, zit hij weer in B. Nou ja, Oscar 92, normale wijze in mode UV, oftewel 70 uplink, 2 meter downlink. Behalve op zondag, dan is in normale wijze mode L-uplink actief. Oftewel 23 uplink en dan weer 2 meter downlink. Oscar 11, zoals verwacht, van de week weer uitgeschakeld. Met de ingang van 27 april is hij niet meer te horen. Dus dat zal wel weer zo'n 10 dagen duren voor hij weer terugkomt. Oscar 29, volop in bedrijf. De XW2 satellieten allemaal, bijna allemaal. 2A, 2B, 2C, 2D en 2F allemaal te gebruiken. 4B, de andere Chinese satelliet ook. Oscar 50 FM Brillet doet het prima, Oscar 73 alleen in het weekend nu actief voor amateurgebruik, de rest van de week alleen telemetrie. In principe zou die s'avonds ook weer in amateurmode kunnen schakelen als die in de schaduw van de aarde komt. Maar ja, in deze tijd van het jaar zit die schaduw van de aarde zo ver naar het noorden dat het er nauwelijks of niet van komt. Dus zeg maar gewoon door de week niet te gebruiken voor communicatie. Oscar 85 FM helemaal actief, Oscar 86 ook, maar ja, die zit buiten ons bereik. Oscar 88 af en toe actief. En Oscar 91 volledig in bedrijf. Oscar 84 DigiPeter, Packet DigiPeter actief. En zo af en toe ook het PSK-relais. Space Station, ja, dus alleen af en toe is een ARIS-verbinding. En voor de rest niks, geen data. Afgelopen week is dus een paar keer een ARIS-verbinding geweest. Of althans een ander soort verbinding geweest met Moskou. Zoals afgesproken tijdens passages over Europa was er dus iets van uitzendingen naar Moskou. Onder andere ook wat SSTV-experimenten met wat testbeeldachtige dingen ofzo. Beetje vaag. Delphi C3, oftewel Oscar 64, is afgelopen zaterdag de 28e. Precies 10 jaar actief in de ruimte. Dus zijn 10e verjaardag gevierd. En hij doet het nog steeds. Eigenlijk hetzelfde zoals kort na de lancering. Althans, het scheelt wat de telemetrie betreft niet veel. Dus hij blijft maar gewoon doorgaan. Je kunt hem dagelijks ontvangen, de telemetrie. En ja, in Delft waren ze daar heel blij mee. Hebben ze zaterdag even een feestje gevierd natuurlijk. Een leuk experiment met Oscar 73 is de rotatie van de satelliet monitor. Het is heel merkwaardig dat die snelheid waarmee de satelliet roteert in de loop van de tijd behoorlijk verandert. En eigenlijk snapt nog steeds niemand waarom dat zo is en waardoor allerlei dingen dus precies veroorzaakt worden. De laatste tijd was de periode. Ja, de tijd die hij nodig had om één keer om zijn as te draaien, die was flink afgenomen en die bleef een aantal weken mooi constant. En ineens, sinds een week of zo, begint hij weer langzaam op te lopen. Zomaar. Niemand snapt waarom. En dat is wel apart. Hij is nu ook niet alleen maar aan het roteren, maar ook langs de andere assen aan het draaien. Dus aan het tuimelen, zeg maar. En dat is eigenlijk allemaal heel onduidelijk waarom dat zo is. Maar goed, voor de liefhebbers. Via de telemetrie dus allemaal te bestuderen. Goed, dan 21 mei. Nu ook officieel op allerlei plaatsen gepubliceerd. De lancering van de Chinese relais-satelliet naar de maan. Samen met twee microsatellieten. Van de week hebben de Chinezen de officiële namen bekendgemaakt van die satellieten. Dus het is niet meer Chang'e 4 relais satelliet. Maar hij heeft nu een officiële naam gekregen. En dat is een ingewikkelde. Kuixiao. Genoemd naar een of andere Chinese mythe. Kuixiao. En die twee microsatellieten, die bekend stonden als DSLWP 1 en 2, hebben ook namen gekregen. Die heten voortaan Longjiang 1 en Longjiang 2. Afgekort is LJ1 en LJ2. Dat is iets makkelijker. Dat betekent Drakenrivier 1 en 2. En die Drakenrivier, dat is afkomstig van dat instituut, Harbin Technologisch Instituut, waar die satellieten gebouwd zijn. En die zit in de provincie Heilongjiang, oftewel een zwarte Drakenrivier. Dus daar hebben ze dan die satellieten ook maar naar genoemd. Nou ja, goed, die satellieten moeten dus allemaal op 21 mei worden gelanceerd. Eerst even een stukje rond de aarde, dan de manoeuvre om naar de maan te vliegen, dan passeert het hele spul. Eigenlijk is die relais-satelliet waar het om gaat, die passeert de maan dan op een korte afstand en krijgt dan een slinger naar een punt achter de maan, waar die dan in een halobaan terechtkomt rond het Lagrange L2-punt van het aarde-maansysteem. Dus hij zal dan achter de maan een cirkel gaan beschrijven rond het L2-punt. En vanaf de aarde gezien zien we de satelliet dan eigenlijk gewoon rond de maan draaien in een cirkel. Maar dan zit hij eigenlijk achter de maan in een grote cirkelvormige baan. De twee LJ-satellieten, zeg maar, die komen in een lagere baan rond de maan terecht. En daar zitten dus allerlei experimenten in. Voor amateurs zitten in die LJ 1 en 2 dus ook dingen. We kunnen er als amateurs ook mee communiceren, in die zin dat we er commando's naartoe kunnen sturen. Bijvoorbeeld om een foto te laten maken die dan via de downlink ontvangen kan worden. Maar verder zitten er experimenten in een Nederlands-Chinees systeem voor radioastronomie op lage frequenties. En later gaat er nog meer komen als natuurlijk die lander gaat komen aan het eind van het jaar. De Chang'e 4 lander, die moet op de maan gaan landen, net op de achterkant. En bij de Zuidpool, bij het Aitken Basin, zal die dan net buiten het bereik van de aarde zijn. En vandaar dat die via die relais-satelliet moet communiceren met de aarde. En daar zal dus ook het een en ander gaan worden gedaan met radioastronomie op lage frequenties en zo. Maar dat horen we dan wel. We zijn natuurlijk benieuwd hoe dat moet met die twee microsatellieten, LJ1 en 2, hoe die baan precies komt en of dat dan voor ons te trekken en te gebruiken is. Want dat zou voor het eerst zijn dat we echt als amateurs kunnen werken met satellieten die bij de maan rondhangen. Dat is weer eens wat anders. We zullen zien. Goed, Space Station, daar zijn ze volop bezig geweest met allerlei biologische experimenten. Een heleboel met planten en zo. En met muizen en noem maar op. Een deel van die dingen worden binnenkort naar de aarde teruggestuurd. Met de Dragon capsule die op dit moment voorbereid wordt voor vertrek. Volgende week woensdag vertrekt hij. En dan komt hij naar beneden, landt hij in de Stille Oceaan voor de kust van Californië. En dan wordt hij opgepikt. Verder allerlei andere experimenten in de Space Station. En voorbereidingen voor een ruimtewandeling. Die binnenkort weer plaats moet gaan vinden op 16 mei. En dan gaan ze weer werken aan het koelsysteem. En de koelvloeistof, daar hebben ze wat gedoe mee gehad al een paar keer. Dat er wat lekken waren en zo. Nou ja, daar moeten weer wat dingen vervangen worden. En al die activiteiten, dus met de Dragon en de ruimtewandeling en zo, wordt allemaal live uitgezonden op NASA TV. Dus als je dat wil volgen, dat kan allemaal. Ook het vertrek van de Dragon woensdag om 16:22 kun je live volgen. De landing niet, maar wel het vertrek bij het Space Station. Nou, en dan op 5 mei de lancering van InSight, de nieuwe Marslander van NASA. Die moet dan gelanceerd worden met de twee eerste CubeSats die naar Mars gaan. Marco 1 en Marco 2, die dan voor communicatierelais gaan zorgen bij Mars als het zover is. Maar dat duurt nog wel even. Maar 5 mei moet dus de lancering gaan komen met een Atlas 5 vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië. Nou, nog allerlei andere lanceringen, maar die zijn voor ons wat minder interessant. De eerstvolgende grote lancering dus voor ons dan de 21ste vanuit China. Maar dat, we hopen dat het niet weer uitgesteld wordt. Even kijken. Eigenlijk verder niet zo veel bijzonders. We hadden vorige week de lancering van TESS. Het ruimtevaartuig wat dus exoplaneten moet gaan opsporen. Enkele tientallen duizenden. Nou, die is nu nog bezig met het manoeuvreren naar zijn operationele baan. Dat doet hij via een aantal tussenbanen. Hij heeft net vanavond zijn tweede apogeum bereikt. Dus dat was bij 353.000 kilometer vanavond, net na 9 uur. En nu is hij dus weer op weg naar zijn volgende perigeum. En zo maakt hij nog een paar van dit soort omlopen. En dan gaat hij in mei langs de maan scheren om zodoende in een andere baanhelling en op een grotere hoogte in zijn operationele baan terecht te gaan komen. Dus dat wordt nog even een gedoe met al het gemanoeuvreer. Goed, verder eigenlijk niks bijzonders en daarom kunnen we de zaak hiermee afronden.